Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouw houdt en eeuwig leeft, die niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst vervolgen wij door eerst samen te zingen van Psalm 66, het tiende vers. Groep 3 heeft die geleerd. God zij altoos, op hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid. Wat er volgt in vers 10 van Psalm 66. Aan het begin van de dienst van vanmiddag doen we eerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, als ook artikel 32 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 48, het zesde vers. In aansluiting daarop lezen wij Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. Openbaring 7. Vanaf vers 9 tot en met vers 17, eerste geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. En met de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 32. Intussen geloven wij, hoewel het nuttig en goed is, dat die regeerders der kerk zijn onder zich zekere ordonnantie instellen en bevestigen tot onderhouding van het lichaam der kerk, dat zij nochtans zich wel moeten wachten af te wijken van hetgeen ons Christus, onze enige meester, geordineerd heeft. En daarom verwerpen wij alle menselijke vonden en alle wetten die men zou willen invoeren om God te dienen, en door deze de conscientieën te binden en te dwingen, in wat manier het zou mogen zijn. Zo nemen wij dan alleen aan hetgeen dienstig is om eendrachtigheid en eenigheid te voeden en te bewaren, en alles te onderhouden in de gehoorzaamheid Gods, waartoe geëist wordt de excommunicatie of de ban, die daar geschiedt naar den woorden Gods, met hetgeen daaraan hangt. schriftlezing is uit Openbaring 7, vanaf het 9e vers tot het einde. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor den troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God die op den troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom den troon, en al de engelen stonden rondom den troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren en vielen voor den troon neder op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, dezen, die bekleed zijn met lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij, deze zijn het, die uit de grote verdrukking komen, en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor den troon Gods, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op den troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden des troons is, zal hen weiden en zal hen een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
Gemeente, deze dienst vervolgen wij door samen te zingen van Psalm 87, versen 1, 2 en 5. Zijn grondslag, zijn onwrikbare vastigheden en wat er volgt in vers 2 en in vers 5. Onder het zingen van deze versen krijgt u de gelegenheid om de Heere met uw gaaf te dienen. De eerste rondgang is voor de diaconie, tweede voor de kerk en bij de uitgang straks is een deurcollecte bestemd voor het bouwfonds. De Heere zegene u met uw gaven. Wij zingen Psalm 87 vers 1, 2 en 5. Gemeente, vanmiddag is aan de beurt van behandeling uit de catechismus zondag 22. We lezen straks de vragen en de antwoorden. We staan erbij stil. Vanuit het voorgelezen gedeelte van Openbaring 7, vers 9 tot en met 17. Als centraal tekstvers noem ik alleen het laatste van vers 17. Openbaring 7, vers 17b. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover deze tekstwoorden. Nu zondag 22, vraag en antwoord 57. Wat troost geeft u de opstanding des vleeses? Dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. Vraag en antwoord 58. Wat troost schept gij uit het artikel van het eeuwige leven? Dat, nadermaal ik nu het beginsel der eeuwige vreugde in mijn hart gevoel, ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten zal, die geen oog gezien, geen oor gehoord heeft, en in geen mensenhart opgeklommen is, en dat om God daarin eeuwig te prijzen. Tot zover deze zondagsafdeling. Ik noem als thema hierbij het eeuwige leven. Drie aandachtspunten, drie steekwoorden zeg maar. Het eerste is opgenomen. Dat is het eerste deel van vraag en antwoord 57. Het tweede is opgewekt, dat is het tweede deel van vraag en antwoord 57. En het derde is ontvangen in vraag en antwoord 58. Dus het thema is het eeuwige leven. Opgenomen, opgewekt en ook ontvangen. Onze eerste gedachte is dus opgenomen. Gebeten jongelui, wie een lange reis naar het buitenland gaat maken, is daar doorgaans al langer van tevoren mee bezig. Denk aan je vakantiebestemming. Je leest erover. Je praat er met iemand over. Hoe ziet die reis eruit? Hoe is ze daar op die manier? Probeer voor jezelf een beeld te maken. Als het goed is, krijg je er zin in. Je kijkt er naar uit. Daar en daar, daar wil ik graag naartoe. En gemeente, zo is het op een bepaalde manier nu ook met de kinderen van God, met de gelovigen. Want dan werkt de Heer door genade ook een verlangen in je hart naar je eeuwige bestemming. Om voor altijd bij de Heer te mogen zijn. Daar lees je over, daar praat je over. Dat wordt zo belangrijk in je leven. Als dat verlangen er niet of veel te weinig is, dan moeten wij daar meer biddend en lezend mee bezig zijn. En let op gemeente, het is opvallend om te zien dat de Heilige Geest daar nog alleen gebruik bij maakt van het Bijbelboek Openbaring. Want wat moet dat voor Johannes bijzonder geweest zijn, daar op het eiland Patmos. Johannes is daar naartoe verbannen door mensen die christenen vervolgen. Dat voor Johannes eenzaam en ook moeilijk geweest. Maar gelukkig, de Heere, die vergeet Johannes daar niet. De Heere is dichtbij hem. En de Heere vertelt hem in openbaringen, in visioenen, wat er allemaal zal gaan gebeuren in de periode tussen de geboorte van de Heer Jezus en zijn wederkomst. Dat is dus ook in 2025. En door alles heen lees je de grote garantie: Gods kerk is of wordt zalig. Iedere gelovige, iedere pelgrim, die komt een keer voor altijd thuis. Zo leest het ook het gedeelte wat ons aan het begin van de dienst is voorgelezen, waarin het erover gaat hoe dat zal zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is opvallend dat in de versen 15 tot en met 17, waarmee dit hoofdstuk wordt besloten, wel 7 keer sprake is van de toekomende tijd. Telkens lees je van zal, of ook van zullen, lees maar mee, die op de troon zit, zal hem overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, het lam zal hen weiden, het lam zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen wateren. God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En die toestand van eeuwige heerlijkheid, die zal dan geen einde hebben. Dat duurt voort tot in de eindeloze eeuwigheid. Gemeente, 7 keer zal of zullen. 7 is ook het Hebreeuwse woord voor zweren. Dus die 7-voudige beschrijving van wat Gods kinderen wacht aan het einde van het hoofdstuk heeft de waarde van een eed. En dat is troostvol. De Heere bevestigt het in het leven van zijn kinderen door zijn woord en door zijn geest. En wanneer je dan mag zien op de Heere Jezus, in wie alle beloften ja en amen zijn, dan kun je de aardse roeping vervolgen. En ziende op de overlijdsman en op het einde van het geloof, je weg voortgaan, misschien wel in weerwil van veel strijd en aanvechting, wachtend op Gods tijd. Dan zegt Jacob het, dan zegt Simeon het, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Zo komt ook de troost van zondag 22 in zicht, waarin het gaat over de bekende woorden, ik geloof in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Want daar begint het mee. In vraag 57, wat troost geeft u de opstanding van het vlees van het lichaam? Want in de Bijbel komt dat woord vlees vaker voor als een synoniem voor lichaam. Dat woord vlees herinnert aan, ja, aan zwakheid, aan ziekte en sterven. Want ons vlees is ons lichaam, wat door onze zondeval kwetsbaar, zwak en ook sterfelijk is geworden. We herkennen de woorden wel, vanwege de zonde zijn wij aan allerhande ellendigheid onderworpen. Dit geloofsartikel en deze vraag gaat over de opstanding van dit vlees, van het lichaam dus. Dat betekent dat alle mensen die gestorven zijn ooit weer levend zullen worden en opstaan. Wij begrijpen dat niet. Maar toch zal het gebeuren. De Heer Jezus zegt het zo, Johannes 5, vers 28 en 29, verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen en zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Je merkt dat het geloofsartikel staat midden in de ruwe werkelijkheid van sterven en begraven worden. En de christen, in de ware zin van het woord, die legt daar een belijdenis, getuigenis vanaf, van de troost, van de leer, van de wederopstanding van het lichaam en ook het eeuwige leven. Dat hoor je. Na dit leven gaat mijn ziel naar de hemel. Dan zal mijn ziel meteen tot Christus, haar hoofd, worden opgenomen. Bij de wederkomst zal mijn lichaam door de kracht van Christus worden opgewekt. Dan zal mijn ziel weer met mijn lichaam verenigd worden. Het zal gelijk worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Het eerste deel daarvan komt nu in de orde, bij het aandachtspunt opgenomen. En het begint dat bij de ziel, gemeente jongelui, wat is je ziel eigenlijk? Ons lichaam is door God opgebouwd in het paradijs uit het stof van de aarde. Daarom wordt van het lichaam gezegd, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Toen God ons lichaam gemaakt heeft als een borduursel naar Psalm 139 is onze ziel ons door God ingeblazen. Dat noemt de Bijbel zo. Onze ziel is ons diepste verborgen geestelijke ik. Van waaruit ons hart, ons verstand en onze wil wordt aangestuurd. Onze ziel maakt ons tot wie we zijn, als een uniek schepsel van God. Waarin we als beelddrager van God verantwoordelijk zijn tegenover God en ook onze medemens. God heeft ons geschapen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. De ziel, die is zozeer bepalend voor ons hele mens zijn, dat de Bijbel daarvan zegt, alzo werd de mens tot een levende ziel. Dat beeld van God is dan ook onsterfelijk. Omdat de ziel van God is, kan niemand precies zeggen waar de ziel woont. Hij woont in ons hart. Hij bewoont ons hele lichaam. Hij doet zijn werk in ons lichaam, in gedachten, in woorden en in werken. De ziel kan worden opgeheven tot God. Dat lees je in Psalm 25. Daarom kan de ziel ook op een verborgen manier, geestelijk, gemeenschap oefenen met andere christenen. Zelfs ook op grote afstand. Met de ziel oefent de kind van God gemeenschap met God de Vader, met God de Zoon en ook God de Heilige Geest. Met je ziel kun je geestelijk invloed uitoefenen op anderen dichtbij of veraf, door woord en geschrift of ook je persoonlijkheid. Zo kan de ziel ook helemaal buiten het lichaam komen bij het sterven. Zo wordt de ziel van een christen direct bij het sterven ook opgenomen tot Christus, haar hoofd. De catechismus benadrukt dus dat Gods kinderen bij het sterven voor eeuwig en altijd bij de Here mogen zijn. En voor eeuwig en altijd met Christus één worden gemaakt. Christus wordt hier haar hoofd genoemd. Aan die woorden merk je wel, opnieuw komt de band met Christus naar voren aan de hand van de vergelijking met een gewoon menselijk lichaam. De leden van een gewoon menselijk lichaam zijn aan elkaar verbonden en vanuit het hoofd helemaal één. Zo ook het geestelijk lichaam waarvan Christus het hoofd is en zijn kinderen de leden. Dat is een band die alle aardse banden zeer ver te boven gaat. Immers ons hoofd kan van ons lichaam gescheiden worden. Maar de relatie tussen Christus en de gelovigen wordt zelfs door de dood niet verbroken. Niets kan Christus en zijn kinderen van elkaar scheiden. De ontrouw, de zonde van de kinderen van God kan die relatie wel verstoren, maar kan die toch nooit verbreken. Wat is er daarom een gezegende, een genadevolle verbinding tussen Christus haar hoofd en de kinderen van God? Het is een verbinding die in het leven wordt gelegd. De Heer Jezus verbindt zich aan de zondaar in de dag van de nieuwe geboorte, de wedergeboorte is dat, wanneer de Heilige Geest in je hart komt wonen en werken. En de zondaar verbindt zich aan de Heer Jezus in de dag van het eerste geloven, wanneer hij schuldig en boetvaardig op de roepende Christus tot hem de toevlucht leert nemen. En die verbinding, gemeente, die gaat nooit meer stuk. Het is de rijke troost van het leerstuk van de volharding, dat nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heere. Zo lezen we dat, Romeinen 8, vers 39. Zeker, de omstandigheden waaronder kinderen van God sterven kunnen enorm verschillen. Sommigen die hebben een zwaar en moeilijk ziekbed, anderen sterven plotseling. De een sterft jong, de ander oud. De een sterft onder een open hemel, de ander gaat als het ware in de nacht naar de hemel. Hoe wij sterven is ook niet het belangrijkste, wanneer we maar in de Heere sterven. De band met Christus, die is bepalend, want dan is bij ons sterven het woestijnleven beneden voor altijd voorbij. Dan is daar het eeuwig, zalig hemelleven. De heilzon is dan voor altijd en volkomen opgegaan. Gemeente, hoe zal ons sterven straks zijn? Is ons leven al met Christus verborgen in God? Nu tweede gedachte. Opgewekt. Vervolg gaat erover. Mijn lichaam wordt door de kracht van Christus opgewekt, dan zal mijn ziel weer met mijn lichaam verenigd worden. Het zal gelijk worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Je ziet gelijk verband naar voren komen. Het eerste deel van het antwoord, niet alleen mijn ziel, maar ook mijn lichaam zal door de kracht van Christus worden opgewekt. Dat is dus het menselijke lichaam, wat wij verzorgen en kleden, waarmee wij naar school gaan en ons werk doen, waarmee wij pijn lijden en verdriet ervaren, waarmee we ook blijdschap en vreugde ervaren. Het is het lichaam van een kind van God wat een keer sterft en daarna wordt begraven. Wat er dan gebeurt, gemeente, met zo'n lichaam wat begraven wordt. Jongens en meisjes, ik heb in de Bijbel een voorbeeld gevonden voor jullie, om het wat beter te kunnen begrijpen. Een voorbeeld voor jullie, Paulus, die zegt het zo in 1 Korinthe 15, vers 37 en 38. Begraven, dat is eigenlijk zaaien. Zaaien. Jongens en meisjes, misschien heb jij wel eens zaadjes gezaaid of bloembollen gepoot. Heb jij dan goed gekeken naar zo'n zaadje, naar zo'n bloembol? Die ziet er dor en droog uit. Ze lijken wel dood. Wat is er dan met, wat er dan gebeurt met een overleden lichaam in het graf, kun je vergelijken met wat er met zo'n zaadje of bloembol in de aarde gebeurt. Een zaadje of een bloembol die in de aarde stopt, die vergaat. Daar blijft dus niets van over. Maar zo blijft het niet. Als de tijd voortgaat en het zaadje ontkiemt en een bloembol opkomt, dan verandert er iets. Het lijkt vergaan te zijn, maar er groeit een nieuwe plant uit. Je moet inderdaad wel een poosje wachten, maar daarna, ja, dan kun je het toch zien. Denk aan het lichaam. Het lichaam dat gaat in de aarde begraven worden en dat vergaat. Daar blijft op de duur dan dus niets van over. Maar als de Heer Jezus terugkomt op de aarde, komt zo iemand met een nieuw lichaam uit het graf. Je zou kunnen zeggen, het graf is dus een wachtkamer. Het dode lichaam wacht op het moment dat de Heer Jezus terugkomt. Dan komt het uit het graf. Want daarvan legt de leerling nu belijdenis af, dat het door de kracht van Christus opgewekt zal worden en weer één zal worden met zijn ziel. Het zal weer helemaal gelijk worden aan het heerlijk lichaam van Christus. Het zal uit de dood weer verrijzen. Want Christus heeft zijn kinderen allemaal en helemaal gekocht en ervoor betaald. Naar ziel en ook naar lichaam. Dat betekent in de eerste plaats dat wij voor ons lichaam zorgen moeten. Dat we ons netjes verzorgen. En niet zomaar ons lichaam als minder mogen beschouwen dan onze ziel. Dat is niet bijbels. Wat is er daarna ook een troost voor een kind van God, wanneer mijn ziel direct na het sterven tot Christus haar hoofd is opgenomen, dan waakt de Heere in de tussenliggende periode over mijn lichaam. Hij waakt over de graven van zijn kinderen, zijn de kroondomeinen van koning Jezus. Want straks, op de jongste dag, zullen de lichamen van de kinderen van God weer met hun zielen worden verenigd en compleet worden gemaakt. Gemeente jongelui, wie van ons kan dat begrijpen? Voor wie de schriften, de Bijbel gelooft en belijdt dat God almachtig is, is de wederopstanding van de doden een geloofsbelijdenis. En hoe dat dan zal zijn in de opstanding van Gods kinderen, de Bijbel zegt daar niet zo heel veel over. Wat we daar wel van weten, dat is dat het geen nieuwe schepping zal zijn, maar een herschepping. Dat zullen straks lichamen zijn, precies hetzelfde als wij nu bezitten, maar toch ook weer niet helemaal. Je leest het, zal zijn aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig. Het zal dus op het lichaam van Christus lijken. Apostel Paulus spreekt ervan in Filippenzen 3 vers 21. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ons ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Paulus heeft het eerst over een vernederd lichaam, daarna over een verheerlijk lichaam. We kunnen voor vernederd ook lezen, geschonden. Daarmee bedoelt hij dan de gevolgen van de zonde in het lichaam in de meest brede zin van het woord. Denk aan de gevolgen van ziekte, lijden, operaties, ingrepen. Denk aan de gevolgen van de ouderdom. Apostel zegt dan dat geschonden lichamen van Gods kinderen heerlijk zullen verrijzen. Jacob zal op een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, niet meer hinken. Lazarus heeft daar geen last meer van zweren en noemt u het verder maar op. Het is een verheerlijk lichaam aan dat van Christus gelijkvormig. Gemeente, even meedenken. Wat voor een lichaam nam de Heer Jezus mee toen die naar de hemel terugkeerde? Dat was het lichaam waarmee die aan het kruis heeft gehangen. De tekenen van de spijkers waren nog zichtbaar aan handen en voeten en tegelijkertijd een lichaam dat alle gevolgen van de zonde heeft afgelegd en ook heeft overwonnen. Gods kinderen zullen een lichaam krijgen aan Christus lichaam gelijkvormig. Zij zullen dus na de opstanding ook in dat opzicht gaan lijken op Christus. Wanneer alle gevolgen van de zonde, ziekte, gebreken, zwakheden en sterfelijkheid zullen worden afgelegd. Apostel andermaal, 1 Korinthe 15 vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Op die manier kom ik toe aan nog twee punten die bij de afronding van het tweede gedachte nog open liggen. Als eerste deze. Hoe het zal zijn met de mensen die nog leven op de laatste dag. Wanneer de laatste van de uitverkorenen zal zijn toegebracht, daadwerkelijk kind van God is geworden, dan komt de Heer Jezus terug op de wolken van de hemel om te oordelen de levenden en de doden. De lichamen van de mensen die gestorven zijn, worden dan opgewekt. Maar de mensen die dan nog leven zullen, zullen dan niet meer sterven. Zij zullen veranderd worden in het punt van de tijd, in een moment. Dan veranderen die lichamen. Op net zo'n manier als gebeuren zal bij lichamen van de kinderen van God die opgewekt worden uit het graf. Dan zullen die lichamen dus ook aan Christus lichaam gelijkvormig gemaakt worden. Gemeente, voor iedereen die door het geloof aan Jezus Christus is verbonden, is dit de toekomst die wacht. Dat is dan ook het andere bij de afronding van de tweede gedachte. Het gaat in de lijn van de catechismus over de opstanding van de lichamen tot de heerlijkheid voor Gods kind. De lichtzijde wordt dan benadrukt. Maar er hoort, dat is de eerlijke Bijbelse boodschap, ook een diep donkere schaduwzijde bij. Er is een opstanding van de doden, niet tot heerlijkheid, maar tot eeuwig afgrijzen. En het woordgebruik zegt het al, het zal met zoveel afschrik en ontzetting vervullen, om hem dan te zien als rechter, die ook vandaag onze redder wil zijn, om hem dan toch te zien, waarvan we niet wilden dat die koning over ons zou zijn. Mag ik vragen, gemeente, hoe zal het dan met ons zijn, voor die aangrijpende werkelijkheid, heb ik niemand van u en van jou over. Dat de schrik des Heren ons bewegen zou tot het geloof. Wanneer u of jij de Heren nog niet kent als uw persoonlijke zaligmaker, maak daar dan heden, vandaag dus, haast mee. Kniel neer voor koning Jezus en zoek hem, nu het nog kan. Nu het een heden is van genade. Nu het een dag is van zaligheid. En de Heer met uitgebreide armen wacht om genade uit te delen aan mensen die het geen van allen hebben verdiend. Laten we eerst samen zingen. Psalm 90 vers 7, wie kent uw toorn, wie zijn geduchte krachten, wie vreest die recht geduchtse macht der machten, wat er volgt in vers 7 van Psalm 90. Thank you. Gemeente zondag 22, het eeuwige leven, eerst opgenomen. Daarna opgewekt, als derde nu ook ontvangen. In vraag en antwoord 58. De vraag is dan, welke troost haalt u uit het artikel van het eeuwige leven? De Heer geeft antwoord. Ik voel nu het beginsel van de eeuwige vreugde in mijn hart. Daarom zal ik na dit leven volkomen zaligheid bezitten. Het is een zaligheid die geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en het hart van een mens niet is bedacht. En het doel is om God eeuwig te prijzen. Gemeente, valt u ook op wat de leerling, de onderwijzer, eigenlijk wil weten over het eeuwige leven. Hij vraagt aan de leerling niet wat er precies gebeuren zal. De feiten, zeg maar. Hij vraagt ook niet hoe dat precies dan zal zijn. Hij vraagt heel eenvoudig opnieuw naar troost. Naar troost. Was net ook al zo. Nu opnieuw. Troost. Welke troost haalt u uit het artikel van het eeuwige leven? Gemeente, wat voor antwoord zouden wij daarbij dan geven? Je zou je voor kunnen stellen dat de leerling gaat vertellen hoe dat straks in de hemel zal zijn. Maar dit is niet zo. De leerling begint niet met straks. Die leerling begint met nu. Hij gaat niet vertellen over het leven na het sterven, maar over het leven voor het sterven. Want ik voel nu het begin van de eeuwige vreugde in mijn hart. Er staat letterlijk het beginsel van de eeuwige vreugde. Het is toch wel goed om daarop te letten. Want het woord beginsel betekent niet alleen maar een begin of een beginnetje. Het is veel meer. Je zou het ook zo kunnen zeggen. Het is het woord principe, het uitgangspunt. Het principe van het eeuwige leven, die grondtrek, zeg maar, die begint hier, in dit leven, nu. Denk aan een bloembol. Dat is in beginsel, heb je het woord weer, in beginsel een prachtige bloem. Die bloembol is eigenlijk al helemaal compleet. Alles zit er al in. Op een dag wordt het ook een prachtige bloem. Wat dat principe van het eeuwige leven is. Ja, eeuwige vreugde, dat staat er. En dat voel ik, zegt de leerling. Catechismus gebruikt bij het woord voelen een woord wat veel meer is dan ons algemene voelen. Het is een voelen in de zin van een heel diep voelen. Een bemerken, een inleven, een doorleven eigenlijk, een beleving waar je totale mens zijn bij betrokken is. Het is ook niet iets wat onbewust blijft van binnen, nee. Daar weet je van, daar ben je ook zelf bij. Want met diepe verwondering en blijdschap ervaar je dan wat van de hemelse blijdschap in je hart. Gemeente, herkennen wij dat? Een diep gevoel van vreugde, blijdschap, aanbidding en verwondering. Dan is God zo onnoemelijk groot. Jij buigt zo diep. Het is een hartelijke vreugde. In God, door Christus, de zalige verwondering en de blijdschap over Gods barmhartigheid, zijn liefde en zijn genade voor mij die de dood heeft verdiend. Deze vreugde, deze blijdschap, die begint dus hier op aarde, jongens en meisjes, wanneer je een nieuw hart krijgt. Wanneer je je tot God bekeert. Wanneer je wederom geboren wordt. Ouderen en God voor waar gaat houden. Wanneer de droefheid naar God geboren wordt en je hart uitgaat naar Hem. Wanneer je het woord aanneemt. Wanneer je Christus, het levende woord, wanneer je Christus, het Lam van God, niet meer verwerpt, maar in geloof aan leert nemen. Ook weer in het begin van het geestelijke leven, zo vaak geen woorden aangeven. Je mist het in eigen oog en de moeder dan, maar ook dan al, is er een stille blijdschap in je hart, een beginsel van eeuwige vreugde. Wanneer je hart brandt van verlangen, wanneer je van Christus hoort, in zijn vernedering en ook in zijn verhoging, geeft onuitsprekelijke vreugde, wanneer je getrokken wordt met liefde en met goede tierenheid, wanneer je buigen mag voor God, zijn oordeel of je leven leert aanvaarden en je niet anders meer kunt dan vluchten tot Christus. Want dan komt Hij zo ook tot u en tot jou, om voor u en voor jou het woord te openen en Hem in zijn woord te ontmoeten in zijn eeuwige zondaarsliefde. Dan is die vreugde inderdaad een begin van de eeuwige vreugde. Wat de omvang aan gaat, je zou er eigenlijk zoveel meer van willen beleven en kennen. Je zou het ook vaker willen ervaren. Je zou het ook vast willen houden. Want wat kunnen Gods kinderen het bij tijden ook ontzettend kwijt zijn. En er in eigen oog totaal, totaal niet bij kunnen. Laat het juist dan tot troost zijn. Het is een vreugde die hier in beginsel is en die straks volkomen zal zijn. Kind van God, wat straks, wat deze vreugde nu nog zo vaak in de weg staat en belemmert, wat ons van deze vreugde aftrekt, dat zal er dan niet meer zijn. Ons vlees, wat nog zo vaak naar de zonde haakt, is dan weg. Onze wil, die zo vaak koppig is en onwillig, die zal dan totaal vernieuwd en omgebogen zijn. Een christen is helaas niet altijd blij in die zin. Hij of zij kent ook moeilijke dagen, donkere dagen van strijd en van aanvechting. En soms zoveel beproeving en duisternis. Maar let erop, ook in die dagen kan vreugde en vrede gevoeld worden, wanneer de Heere juist dan zo dicht bij zijn kinderen is. Als je in weerwil van alles wat van binnen, wat van buiten op de been kan zijn, in vreugde en stilte en blijdschap je weten mag, ik ben in de weg van de Heere. En dan gaat het toch goed. En doet dan zeggen, in de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Jongens en meisjes. Jongens en meisjes. Ben jij ook al een kind van de Heere? Jongelui. Heb jij de Heere al lief gekregen? Ouderen, wat betekent Christus nu werkelijk voor ons? Wie een kind van de Heere is geworden en hem lief heeft gekregen, voor wie Christus werkelijk alles is geworden, wat ben je dan gelukkig? Zo is namelijk ook met deze leerling. Hij is nu gelukkig. Omdat hij het begin van de eeuwige vreugde ook in zijn hart voelt. Wat er dan helemaal bij hoort, straks, na zijn sterven, is hij nog veel gelukkiger. Ja, inderdaad, omdat zijn ziel dan naar de eeuwige vreugde, naar de Heere in de hemel mag gaan. Maar na de wederkomst is hij het meest gelukkig, omdat dan zijn ziel en zijn lichaam bij de Heere in de eeuwige vreugde zal zijn. Gemeente, dan is er een eeuwige bloei. Dan is er een eeuwig voortgaan van de lof en van de aanbidding van deze Christus. Hoe het dan is in die eeuwige vreugde, let erop, de leerling kan niet zeggen hoe heerlijk dat is. Het is een zaligheid die geen oog heeft gezien, die geen oor heeft gehoord en het hart van geen mens bedacht is. Dat bedoelt hij eigenlijk in de Bijbel. In de Bijbel lees ik erover. En ik probeer me het ook voor te stellen hoe het dan zal zijn. Maar het is letterlijk onvoorstelbaar. Ik probeer er ook woorden voor te vinden. Maar het is letterlijk onuitsprekelijk. Het zal zijn het toppunt en het eindpunt van het werk van God. Het zal in één woord volmaakt zijn. Dan gaat het niet meer op en neer. Dan is het voorbij. Die dagen van duisternis die zoveel kunnen zijn. Dan is het voorbij met de zonde. Dan is het eeuwig en zonder onderbreking God aanbidden, de drie enige God. En de lof van het Lam. Hier in het leven van de kinderen van de Heere is die vreugde helaas zo vaak getemperd en onderbroken en gebroken. De kinderen van de Heere, die zijn wel eens zeer vrolijk in de Heere, maar soms een vrolijkheid die vermengd is met verdriet. Want rijke tijden zijn het in het leven met de Heere. Als je de psalmdichter na mag zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnenstreden. Dan is er iets van deze eeuwige vreugde in ons hart. Soms overweldigend, soms stil, soms in het gemis, soms ook in het bezit. Kan heel onderscheiden zijn, maar ik weet het zeker. En daarom weet ik met de leerling zo vast van binnen, straks zal die tijd komen dat ik God mag aanbidden. Dat ik eeuwig God zal mogen dienen. Dan zal ik eeuwig God eren. Want het doel van het eeuwige leven is om God dan eeuwig te loven en te prijzen. Wanneer de kerk voor altijd thuis komt en dan bij de Heere mag zijn. In alle noden, in angsten en in pijn. We gaan afronden, gemeente. Het eeuwige leven, de steekwoorden opgenomen, opgewekt en ook ontvangen. Ik hoop dat u merkte hoe de leerling met ons meekijkt naar de toekomst, naar de wederkomst van Christus. Dan zal het lied van de schepping klinken. Gij hemel, aard en zee, wat God geschapen heeft, zal God ook loven en prijzen tot in der eeuwigheid. Het lied van de schepping, die verlost is door het bloed van het Lam. God loven zal dan de grootste vreugde zijn. Er zal dan een volmaakte harmonie zijn tussen ziel en lichaam. En hemel en aarde, kun je je voorstellen, want het is wel zo. Op de volmaakte manier zullen wij dan Gods eer bedoelen. en onze naasten liefhebben als onszelf. Zoals het in de hel zal zijn een eeuwig sterven, zonder te sterven en altijd zonder God te zijn, zo zal het in de hemel eeuwig leven. Eeuwig leven. Altijd dicht bij de Heere zijn. God zal dan zijn alles en in alle. Nog één keer Johannes op Patmos. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat geven ons de Heere. Amen. Psalm 17, vers 4 en 8. Geliefde gemeente, ga dan heen in vrede. Dragende met u de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.